Ik mijn vrouw. Meest kostbare al 52 jaar.
Ja, kennen we elkaar. Volgend jaar zijn we 50 jaar getrouwd. Maar ik hoorde gisteren verschillende mensen zeggen van doe eens de groeten in Etten-Leur. Nou, bij deze dan, ik noem geen namen, want dan is het misschien erg veel. Maar wat ik wilde doorgeven is dat God is zo'n overwinnaar. Hij is overwinnaar over onze leven en over zoveel levens van mensen. We zijn 2 weken geleden geconfronteerd met een vrouw. We kenden haar helemaal niet. In de Bouwmankliniek. Ze had zichzelf gesneden en best wel overwogen, want ze wilde het leven uit. Zoveel misère, zoveel ellende, wanhoop. En nou, we zijn daar op bezoek geweest en we dachten, nou, hè, hoe pakken we dit aan? Want ze was helemaal upset, heel erg in de war. En nou, ze had eigenlijk geen uitweg. En toen hadden ze in de Bouwmankliniek gezegd, nou, we hebben hier een euthanasieverklaring. En als je die tekent, is het geen probleem, ben je van alles af. Wat ze zei tegen ons is, nou, ik denk dat ik toch dat teken, want dan ben ik van alles af en dan ben ik bij God. Dus dat leefde gewoon in haar, want ze heeft er vroeger wel eens over gehoord, over God. Nou, in principe, we hebben met haar gebeden en eigenlijk hebben we nu elke dag contact. En meestal was haar stem ook anders, helemaal van, ik weet het niet meer en ik geloof toch dat ik ga tekenen en zo, echt elke dag, hè. En van de week belde ze, want ik zeg, nou, meisje, we gaan voor je bidden, we bidden voor je, mijn kring bidt voor je, veel mensen in de gemeentes bidden voor je, veel vrouwen bidden voor je en er zijn veel vrouwen die dingen hebben meegemaakt en waarvan ik gesproken heb, die zijn er helemaal uitgekomen. En zou God jou nou vergeten? Tuurlijk niet. God gaat jou niet vergeten. En wat bijzonder is, dat ze nu gewoon een stem heeft. Ze heeft gewoon een stem. En nou, we gaan dan, we hebben eigenlijk een beetje een soort protocol gemaakt, dat ik dan haar wel eens meeneem. Ik zei, weet je, die wanhoop ellende, dat is één grote berg voor jou. Je hebt helemaal geen uitzicht. Je ziet niet wat daarachter is, wat God je wil laten zien. En ik zeg, we gaan gewoon die berg gaan wij stukje voor stukje weghalen. He, al die ellende en wanhoop en misère. Ik kan het niet, maar God kan het wel. Want hij is overwinnaar. En nou, ik denk dat ze uitzichten gaan zien. En ik denk dat er mensen zijn die met een heleboel problemen... Ze heeft ook veel meegemaakt, hoor. En in de loop van de tijd hebben we natuurlijk mensen meegemaakt... die zoveel hebben ondergaan. En vernedering en afwijzing en... Nou, heel veel. Maar ik geloof, God is overwinnaar.
Amen.
En dat geldt voor iedereen. He, we hebben ook verschillende dingen. Het is niet altijd pers en vree natuurlijk. He, want de wereld die beukt wel. Satan beukt wel. Dat is de tegenstander. Die wil je onderuit halen. Maar ik geloof, als we vast blijven in God, dan zijn wij de overwinnaars. Want hij is een gevallen vijand. Weten jullie dat? Hij is een gevallen vijand.
Halleluja.
Wij zijn de overwinnaars. Met God. Hè? Met Yeshua.
Ik ben al voorzien, schat. Halleluja. En dat is een mooie inleiding op het onderwerp en het thema wat ik vandaag met jullie wil doorgeven. En dat is dat we van teleurstelling naar overwinning gaan. Dat het niet vanzelfsprekend is dat teleurstelling ons leven en narigheid ons leven beheerst. Maar er zijn... heel veel manieren om van teleurstelling naar overwinning te komen. Willen jullie van teleurstelling? Wie heeft nog nooit teleurstelling gehad? Even je vinger opsteken. Nog nooit, hè? Dus. Wie heeft soms teleurstelling gehad? Kijk, er zijn er een paar. Wie heeft wel eens teleurstelling gehad? Vandaag is er een boodschap van overwinning. Jezus brengt ons naar de plaats van overwinning. En ik ga dat aan de hand van Elisa. In de Bijbel ga ik het laten zien in 2 Koningen. Daar staan een prachtige verhalen. Teleurstelling, het woord komt van teloorstelling. Verloren stellen. Je stelt iets dat je er niks meer aan hebt. Een teleurstelling kan plaatsvinden in het hart van een mens. Hij is jong, fris, fruitig. Hij heeft allerlei gedachten van het leven. En hij wordt ouder en er komt dit tussen en dat tussen en dat tussen. En op een gegeven moment gaat hij geloven dat God geen plan meer met zijn leven heeft. Of dat hij niet meer tot geluk kan komen. Hij stelt het teloor. Dat is teleurstelling. Je hebt je vertrouwen op iemand of iets gesteld en het gebeurt niet. Dat is teleurstelling. Je stelt het verloren. Dan gaan we vandaag wapens en antwoorden die God geeft in zijn woord om van teleurstelling naar overwinning te komen. Want we hebben dat zelf ook meegemaakt. Het is een teleurstelling als je ziek wordt. Het is een teleurstelling als je pijn hebt. Iets wat je niet verwacht. Het is een teleurstelling als dat niet doorgaat. Omdat je dat niet meer kan. Dat zijn teleurstellingen. Maar God geeft overwinning. En dat is niet zomaar een praatje. Ga eens even bij jezelf na. Kijk eens even naar elkaar. En zeg, joh, ik ben niet teleurgesteld in jou, maar ik ben blij dat jij hier bent. Zeg maar even. Ja. Ja. Want ik ben ook blij dat ik hier ben. Het is niet vanzelfsprekend dat ik hier sta. Het is Gods genade, Gods liefde. Geen teleurstelling. Maar we gaan naar de overwinning toe. Halleluja. Die overwinning, daar ga ik even wat dieper op in. In Matteüs 7 vers 21, daar zegt de Heer Jezus hoe wij, wat het wapen is om van God te ontvangen. Wat de voorwaarde, de hoofdvoorwaarde is om van God te ontvangen. Dat is een ernstige tekst. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. En dan gaat dat verder, maar daar ga ik niet over preken. Wie doet de wil van mijn Vader. Wat is de wil van de Vader? Wat is Gods wil voor u vandaag? Wat is Gods wil voor u vandaag? Are you speaking English?
Yes.
Oh, sorry. I can preach in English, but I may not. Wat is Gods wil vandaag voor uw leven? Wat is de wil van de Vader? Wat is de wil van een vader? Van elke vader. Wat is Gods wil? Heb je wel eens over nagedacht? Vrede hebben. Hem lief hebben. Maar vrede in je hart. Weten dat je waardevol bent. En jullie zitten een beetje achteraan allemaal. Het is, ik wil wel, ja. Ik heb moeite met lege rijen altijd. Daar ben ik een beetje allergisch voor. Maar ik ga dat opvullen door er zelf een beetje af en toe naartoe te lopen. Dan is het net dat er iemand zit. En er zitten allemaal engelen. Die zitten te wachten op de mensen die daar komen zitten. Halleluja. Want de wil van de Vader is dat het huis vol wordt. De wil van de Vader is dat Ed en Leur gaat merken dat er een levende God is. Geen religieuze God. Geen God die alleen maar in symbolen bestaat. Maar God is onze Vader in de hemel. Hij is echt degene die zegt, jij bent waardevol. En als u de enige was, was het voor mij natuurlijk wat moeilijker preken als er eentje zit. Maar dan was wel God voor die ene gekomen. Amen. He, ja, dan ga je je toch afvragen als je zegt, nou, Koos kon spreken en er is er maar één. Dan ga ik toch me afvragen van, oeh. Maar de wil van de Vader is dat het huis vol wordt. En Gods oog is niet gericht op hoeveel mensen er zijn, maar Gods oog is gericht op wie wil mijn wil doen. De wil van de Vader is omzien naar de zwakken. De wil van de Vader is vergeven wie je iets heeft aangedaan, is krachtig zijn in zijn naam. En je kan alles van Elisa zeggen, maar hij was krachtig. Het begon al bij zijn roeping. Hij werd geroepen, hij ging met Elia mee. Zijn vader noemde hij Elia. Hij ging door de Jordaan heen, doordat Elia op het water sloeg. Elia wordt in vurige paarden weggenomen naar de troon van God. En er zijn nog een heleboel mensen die zeggen, nou, ik geloof niet dat dat gebeurd is hoor. En ze gingen zoeken en dan zegt Elisa, ga maar zoeken, maar ze vinden niks. Want Elia is bij God. Elia wordt ook genoemd in Openbaringen. Elia is een man Gods en is het type van wat God wil met ons. Dat is dat hij door ons laat zien wie hij is, maar in de eerste plaats door zijn volk Israël. Niet door ons als persoon. Want Elia, die ontvangt de mantel van Elia scheurt zijn mantel, doet de mantel weg. Dan krijgt Elisa de mantel van Elia. Elisa probeert hetzelfde wonder te doen als Elia. De eerste keer lukt dat niet, de tweede keer wel. Weet u waarom? Omdat God soms even teleurstelling toelaat om helemaal van hem afhankelijk te zijn. Wel eens over nagedacht. Waarom laat God teleurstelling soms toe? Omdat de volgende stap is dat je het echt alleen van hem ontvangt. Je kan er geen aanwijzbare reden voor vinden. Elia kon niet zeggen, ja, maar de truc is gewoon, je moet het niet één keer doen, je moet het twee keer doen. Dan zou het een goocheltour zijn. Maar dat was het niet. God zei, je eigen kracht doet het niet, mijn kracht doet het. Je komt dan in een verhouding van verwachting, advent. Dat kaarsje, het eerste kaarsje wat aangestoken is. Ik vind het een voorrecht dat dat hier vandaag gebeurt. Leuk. Dat is een mooie illustratie. Verwachting. Gaat u verwachten dat dit komende jaar een jaar van overwinning wordt?
Amen.
Dan gaan we kijken aan de hand van Elisa, die dan alles heeft opgepakt. De tweede keer gaat hij door de Jordaan heen en hij gaat wonderen doen. Heel dat leven van Elisa bevat zoveel schaduwbeelden van wat Jezus gedaan heeft voor ons en wie hij voor ons is. Het begint met een wonder van gezondmaking van water bij Jericho. Daar was water en dat moest weer gereinigd worden. Gezond maken van water. Waarom begint God met water? Johannes de Doper begon ook in het Nieuwe Testament met mensen weer terug te brengen naar de Vader. Terug te brengen tot God. Vandaag staat God centraal. Als je van teleurstelling naar overwinning wil komen, dan moet je bij de Vader uitkomen. Dan moet je bij de Vader zijn. Onze Vader die in de hemel zijt. Het gebed van de Heer Jezus in Matthäus 6. Onze Vader. Daar begint het mee. God maakt dingen nieuw. De Vader in de hemel, hij weet precies wat voor teleurstellingen, wat voor pijn en verdriet er in je leven is. En allemaal, zoals u hier zit, heeft u allemaal wel iets waarvan u zegt, ja, waarom heeft God dat toen toegelaten? Waarom is dat en dat gebeurd? Dat is niet abnormaal, dat hebben we allemaal. Soms zijn het de buren om je heen, soms zijn het de mensen om je heen, soms zijn het mensen op je werk. Soms is het je eigen karakter wat tegenvalt, of hebben jullie dat nooit? Ik val mezelf af en toe best wel tegen, dan vind ik het moeilijk. Dan denk ik, ja, de Heer vraagt nu dat ik dat en dat doe, maar Heer, ik vind het wel moeilijk. Dan ga je tot God en je gaat kracht vragen en dan gaat God je ook antwoord geven. Dan gaat Hij het ook geven. Amen? Wie heeft dat hier wel eens meegemaakt, dat God antwoord geeft? Halleluja. En je mag je hand opsteken, maar aan het eind van de preek steken jullie allemaal je hand op. Dat ga ik beloven. God gaat elke teleurstelling, elke nederlaag in overwinning veranderen. Zoals Elia en Elisa het type zijn. Elia is het God van de Vader. En Elisa is het schaduwbeeld in het Oude Testament van de Heer Jezus. Zoals zij doorgingen met hun leven in de hand van God te doen, zo mogen wij ook in deze wereld verandering brengen. Het water van deze wereld is vergiftigd. Wat mijn vrouw net zei, Heidi, over die persoon die met dat formuliertje zit, ik kan je vertellen, als je aan de ene kant van de telefoon zo die stem hoort, helemaal kapot, helemaal stuk, helemaal wanhopig. Ik maak er een eind aan, dan ben ik er van af. Dan kan ik je vertellen, dan gaat er wat door me heen. Heer, dit wil ik niet. dan hoor ik, terwijl ik daar kom, van een van de verplegers, ja, het hoeft tegenwoordig geen probleem meer te zijn, want het is nu legaal. Het kan nu. Vijand 2. Verpest water is de bron van deze wereld. Verknoeid door euthanasie. Door abortus. Door ontrouw. Door onreinheid. Jongens en meisjes die nu zeggen, we moeten de wet maar veranderen. En als een vrouw zich uitdagend gekleedt, dan heb je het recht om wat met haar te doen. Want ze heeft geen recht meer door de manier waarop ze het zelf aangeeft dat ze verleidelijk wil zijn. Dan kan je er gewoon verkrachten. Dan kan je er gewoon wat mee doen. Dat is op dit moment serieus in de wereld gaande. Het water is bitter geworden. Het water is verpest, verknoeid. Maar Jezus is niet veranderd en Hij is het levende water. Het water wat ik u geef, stelt niet teleur. De vrouw bij de put, 5 keer getrouwd. De man die ze toen had, dat was je man niet, zegt hij. Dat is iemand waar je mee samenleeft. Haar leven was verbitterd, was verknoeid door onreinheid, door vuilheid, door ongeluk, door eenzaamheid. En ze had van de een naar de ander geprobeerd om verder te komen. Maar God wil dat water, dat bittere water, gezond maken. Vandaag. Hebben we daar geloof voor? Jullie zijn zo stil. Hebben we daar geloof voor? Amen. Hebben we geloof dat God verandering gaat brengen in Etten-Leur? Ja. Als God het kan en als God het beloofd heeft, gaat Hij het ook doen. Vincent van Gogh, hè, die hier dan in de buurt is geboren, hij was een man die eigenlijk op zoek was naar God en teleurgesteld werd in het leven. En er kwam bitterheid in zijn leven. Er kwam pijn en verdriet in zijn leven. En Elisa in zijn tijd kwam precies dezelfde dingen tegen. Bitter water. En wat doet hij? Hij pakt een nieuwe schaal, moet hij pakken. En hij moet zout daarin doen. En hij moet dat water, moet hij gezond maken door een nieuwe schaal. En dat zout wat erbij hoort. Wij zijn het zout der wereld, zegt Jezus. Gij zijt het zout. Zorg dat je krachtig bent in de Heer. Wij hebben die nieuwe schaal. Die nieuwe schaal is het beeld van de nieuwe geboorte. We hebben een nieuw leven gekregen. We krijgen een nieuwe kans. Amen. In Rotterdam hebben we in de LWG een kringloopwinkeltje. En dat is winkel inmiddels. Maar dat heet de nieuwe kans, de tweede kans. Tweede kans. Wij krijgen een nieuwe kans. Bent u wedergeboren, kom er dan vooruit. Wees niet vaag. Als iemand zijn zonde beleidt en nalaat, die vindt ontferming, zegt God. Dan gaat God zijn liefde en zijn genade in je leven doen en je hebt een nieuwe schaal. Ontvang je van God. Is dat niet de wedergeboorte uit Johannes 3, wat Jezus zegt? Gij zult opnieuw geboren worden, het oude gaat voorbij, het nieuwe komt. En dan Nicodemus, die begrijpt het niet helemaal. En die zegt, hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou opnieuw geboren worden? Nou, wij worden opnieuw geboren door tot de Vader te gaan. Heeft u er wel eens aan gedacht dat God met Israël als Vader nog steeds zijn plan volvoert? De wereld denkt van niet. Maar op een bijzondere manier is de haat van de wereld ook tegen Israël gericht, maar is ook Gods plan steeds duidelijker zichtbaar. Israël is wel degelijk Gods volk. En God vergeet zijn volk niet. Want als hij zou verlaten wie ongehoorzaam is, dan zat hier in de Ichters niemand meer op deze banken. Want als God zou antwoorden op ons, dan was de LWG leeg. Dan waren de kerken leeg. Want als wij kijken naar wat we als mens doen, niemand kan zeggen, ik maak nooit fouten. We hebben allemaal wel eens een keer missers. Maar God wil die teleurstelling in overwinning veranderen. Maar wel door je leven aan hem te geven door de keuze te maken om lief te hebben in plaats van te haten. Door te vergeven in plaats van te morren. Als mensen om u heen niet doen wat God zegt, heb ze dan lief, zegt de Bijbel. Win ze door te laten zien wat het betekent om een kind van God te zijn. Is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Dat is niet altijd makkelijk. Maar het is wel mogelijk. Is het mogelijk? Ja. Ga met elkaar even zeggen, het is mogelijk, Heer. U wil mij gebruiken hier in Etten-Leur. Zeg het maar even hardop. Het is mogelijk, waar ik woon, verandering te brengen. Als je lastige buren hebt, wij hebben lastige buren gehad, die gaan nu verhuizen. Niet voor ons hoor. Maar hij begrijpt nu, waar, langzaam maar zeker, waar het om is. En hij zei, nou Koos, ik kom even zeggen dat we gaan verhuizen. We kopen een ander huis. Maar aan de ene kant vind ik het wel jammer. Want ik heb toch, we hebben wel eens wat verschil van mening. En dan bedoelt hij vooral over geloof. Want dat waren hele pittige discussies. Maar hij heeft een getuigenis gezien. Want ik heb gezegd, moet je luisteren, ik ben gewoon een mens, ik ben niets bijzonders. Maar ik hou van Jezus, ik hou van God. En datgene waarvan jij zegt dat het niet bestaat en dat het niet is, is in je, diep in je hart is een vraag die onbeantwoord is. Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in, zegt hij, maar daar wil ik niet over praten. Nou, dat wist ik ook al, dus. Maar hij neemt het wel mee. En het blijft wel doorgaan. Ga God verwachten dat hij werkt in de harten van de mensen om je heen. Dat deed Elisa ook. We gaan nog even verder naar dat verhaal van Elisa. De waterbron in Jericho. Het staat in 2 Koningen 2, dat verhaal. De wereld kent mooie dingen, maar we hebben die nieuwe schotel nodig. Dan het kruikje met de olie. Ook in 2 Koningen. 2 Koningen 4, u hoeft het niet te lezen. Ik ga het verhaal vertellen. 2 Koningen. Prachtig verhaal. Op een dag komt een weduwe van de profeet Obadja. Obadja was degene, haar man, die gestorven was, naar Elisa toe. Ze vertelt hem dat haar man met hele grote schulden is. Dat zij met hele grote schulden zit omdat haar man gestorven is. De geldeisers willen dat haar zonen slaaf worden om het geld terug te verdienen. Dus die willen genoegdoening. Maak ze maar slaaf. Dat is wat de duivel altijd probeert. Door de ellende heen mensen tot slaven te maken. Maar God heeft een ander plan. Olie. Liefde. Genade. Vrede. En Elisa, u kent het verhaal. Haal kruiken bij elkaar. Haal lege kruiken. Haal zoveel mogelijk kruiken. En ga die olie maar inschenken. En die olie die houdt niet op. En de ene kruik naar de andere. Oh, kijk eens. Nog één, nog één, nog één. En al die vaten worden vol. Een schat aan olie. En dat geld, wat ze daarmee kan verdienen, daar zegt Eli mee. Daar zegt Elisa van, ga daar je schulden mee betalen. Betaal je schulden met de kracht van de Heilige Geest in je leven toe te laten. Kennen jullie de kracht van de Heilige Geest? Kennen jullie de kracht van de Heilige Geest? Als je de kracht van de Heilige Geest kent, wees voorzichtig, want de kracht van God is heel groot. God wil in ons leven komen. Maar wij mogen hem vragen om daar ontvankelijk voor te worden. Want de Heilige Geest is de geest van God die heiligt, die reinigt, die schept. In een ander gedeelte in de Bijbel staat dat God bij de schepping door de geest van God de wereld heeft gemaakt. De Heilige Geest brengt dingen tot stand die wij niet tot stand kunnen brengen. Alle gaven, alle krachten van de Heilige Geest van God komen door de Heilige Geest in het leven. Dat was bij Elia en Elisa ook. En zij waren het type daarvan. God geeft kracht. God geeft genade. God werkt door zijn Heilige Geest. En die kruiken, nou ja, dat was prachtig natuurlijk, hè. Ze kwamen uit de schuld. Ze hadden alles gevuld. En dan staat er iets. Totdat de kruiken op waren en toen hield ook het wonder op. God heeft ruimte en toestemming van ons nodig om naar hem toe te brengen wat, waarvan wij vragen of hij het wil vullen. Als je zegt, joh, ik zit in een wijk, iedereen, en alle omstandigheden werken me tegen. Dan zegt God, mag ik ruimte hebben om de olie van mijn geest in die situatie te brengen, of blijf je het in je eigen kracht doen? Blijf je zeggen, ja Heer, ik wil het ontvluchten. Er is ooit een tijd geweest, dat is al jaren geleden, dat er een beweging was in Nederland die zei, we moeten naar de zandgronden aan de oostkant van Nederland vluchten, want er komt een vloed over het land en dan wonen wij alvast veilig. Toen zei ik, nou dat zou ik niet doen. Ik zeg, want wij zitten 7 meter onder de zeespiegel, Omoord. Het ligt er inderdaad 7 meter lager. Ik zeg, en ik blijf lekker hier zitten. Ik zeg, maar wat ik wel doe, is de buren zeggen dat Jezus komt. En vragen of zij in het reine zijn met God. Vragen of zij Jezus als hun verlosser kennen. En weten dat hun zonden vergeven zijn. Ik zeg, want dat water als het komt, maakt me eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Ik zou het wel jammer vinden. De kleinkinderen wil ik graag nog zien opgroeien en zo. En ik heb een heleboel idealen nog, ook al ben ik nu 27. Ja. Halleluja, dat is goed. Ja. Maar ook al ben ik nu 27, het is, die idealen die gaan niet weg. Maar God wil dat wij niet kijken en vluchten voor de omstandigheden. God wil dat wij de omstandigheden bij hem brengen. Dat is een groot verschil. Als we dat leren, gaat de wereld zien wie Jezus is. Breng de omstandigheden bij God. En vertrouw hem voor een oplossing zoals Elisa deed. Want dan gaat God voor je strijden. God gaat voor ons uit. Ik heb natuurlijk wel iets gehoord van, waar je ook voor kan bidden, dat er in een gemeente dingen kunnen gebeuren die je niet leuk vindt. Je zegt, ja, dan gaan mensen daarheen en daar achteraan. Laten wij onze focus houden op Jezus. En de mensen, waar ze ook zitten, zegenen. Als je een pastoor tegenkomt van de katholieke kerk, zeg gewoon, ik vind het heel fijn dat u de mis opdraagt en dat u dat doet, want Jezus is de enige verlosser waardoor we van onze zonden verlost kunnen worden. Daar kan hij alleen maar ja op zeggen. En dan heb je geen discussie. En dan kan je zeggen, en als je er eens over wil praten, zullen we eens een keer even een kopje koffie drinken of zullen we eens een keer wat verder praten over die dingen. En dan gaat God doorwerken in de samenleving. Dan gaan mensen bij elkaar komen. Absoluut waar. Want iedereen wil van zichzelf weten of hij waardevol is voor God en voor de mensen. Elk mens wil weten dat hij waardevol is. Waarom niet? Ben ik de enige? Ben ik de enige? Ja, ik vind het leuk als mensen, hè, als ik een schilderij gemaakt heb en ze vinden dat mooi, vind ik dat leuk. Ik heb ooit eens een keer gehad dat iemand zei, oh wat mooi, en ik helemaal, nou fijn joh. En toen zegt hij, ja, wat een prachtige lijst. Nooit vergeten. Als je het dan over teleurstellingen hebt. Elisa bracht zijn teleurstellingen en zijn pijn en zijn verdriet bij God, bij de Vader. En hij zei, Vader, alle dingen zijn mogelijk. Ik geloof in u. U hebt mij gezonden. Dat is precies hetzelfde wat Jezus zei. De Heer Jezus, Yeshua zei, ik doe niets dan dat de Vader het mij zegt. En dat was soms knoerhard. Er waren momenten bij dat hij iets moest zeggen, waardoor de mensen hem van de rots af wilden gooien. Dat ze op hem toeliepen om hem kwaad te doen. En dan doet de Vader in de hemel een wonder. Hun armen worden verstijfd. Ze blijven allemaal zo staan, ze kunnen niks meer doen. Dat is wat God doet als je hem gehoorzaamt. Als je luistert naar zijn stem. Komen ze niet op je af? Ja. Komen de mensen niet in beweging? Ja. Brengen ze niet in gevaar? Ja. Maar het verschil is dat als God daarbij is en God heeft besloten om jou te beschermen, zullen ze je niks kunnen doen. Dat is nog steeds zo. Gebeurt het soms? Ja. Maar God zegt, ik zal het bloed van hun handen afeisen. Ziet God niet de abortussen in dit land? De moorden op kinderen, op grote schaal? Ja, God ziet het. Ziet God al die dingen niet? Ja, God ziet het. Maar hij zegt wel, degene die het toelaten, degene die het doen en degene die het promoten, zullen verantwoording voor mij moeten afleggen. En dan is het vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Is het in een boetepreek? Misschien wel. Maar ik weet wel dat Jezus gezegd heeft, er is een weg ter ontkoming. En dat is toen ik aan het kruis hing. Toen heb ik die zonde gedragen. Kom tot mij, wijs op Jezus. Jesaja, even kijken hoor, ja, hier stond water. Lekker water, geen vergiftig. Die profeet Obadja, die vrouw, die weduwe, die kwam uit de schulden. Hoe is het met jouw olie hier in de stad? Stroomt het? Heb jij de vaten die nog leeg zijn aan God gegeven? Misschien een diploma wat je moet halen. Misschien een opdracht die je moet vervullen. Misschien een bepaald iets wat nog niet gebeurd is. Geef het aan God. Geef het aan de profeet. Geef het aan in de handen van de Heer. En hij gaat het vullen. Dan heb je dat verhaal, dat lijkt er een beetje op van Elisa en de vrouw van die een zoon wilde van Shunem. Shunem heette dat, ja. Shunem. De vrouw is heel gastvrij en heeft een kamertje laten maken voor de profeet. Daar mag hij logeren. Geweldig, hè? Heeft u een kamertje in uw huis waar u zegt, ik trek me terug bij de Heer en ik ga hem vragen om in mijn huis te komen? Zorg dat er zo'n plek is. Amen. Gaan wij ook aan werken. Nog steeds meer. Want je huis is zo vol met allerlei dingen die niet van God zijn. Of die van jezelf zijn. Maar God wil zijn liefde laten zien in ons leven. Die vrouw, die is in dat huis. En ze ziet erop toe dat die profeet brood krijgt. En dat hij eten heeft. En ze plaatsen er een bed voor die profeet. En de zoon van die Shunammitische, die gaat dood. Een zonnesteek. Als je het eigenlijk leest, het verhaal, dan is dat waarschijnlijk een zonnesteek geweest. Hij heeft erg pijn in zijn hoofd en hij gaat dood. Een zonnesteek, was in die tijd gebeurde dat wel vaker. Ze legt die man op dat bed. Ze roept Elisa erbij. Elisa gaat met die jongen bidden, komt, staat ook, zijn adem geeft hij aan hem, letterlijk wat ook Jezus doet met ons. Zijn leven geeft hij aan hem en die jongen die gaat weer leven, die komt weer tot leven. Elisa kon doden opwekken. Kunnen wij doden opwekken? Kunnen wij doden opwekken? Gebeurt wel. Ik heb er een filmpje van gezien thuis, dat inderdaad een dode opgewekt werd. Maar is het wonder dat de dode opgewekt wordt? Of is het opwekken van doden, degene die dood zijn in zonde, vertellen van het leven wat er in God is? Dat kunnen we allemaal. De bediening der verzoening, staat in Korinthe, is ons allen toevertrouwd. Allemaal kunnen wij mensen met God verzoenen. Allemaal kunnen mensen uit de dood naar het leven komen als wij daar werk van maken. Wilt u dat gaan doen? Zullen we dat gaan bidden? Dat God ons allemaal klaarmaakt om zijn heerlijkheid te laten zien in deze stad? Nog een wonder. Opwekking van de doden. Was dit, hè? Nog een wonder. De soep van de valse profeten. Dat is eigenlijk een aparte preek, maar dat is wel een interessante. De soep van de valse profeten. Ze zijn allemaal profeten. En de ene die gooit dit woord naar voren en de ander geeft deze gedachte en de ander doet dat erin. En ze gaan colloquinten, wilde planten gaan ze zoeken, daar gaan ze soep van maken. En ze merken dat ze niet goed worden. is het vandaag anders. Er zijn vandaag heel veel valse profeten, ook in het volle evangelie, die opstaan. Ook in de kerken, ook in de gemeentes, ook in alle denominaties komt het voor. Valse profeten die dingen zeggen die God niet zegt, die God niet wil en die tegen zijn woord ingaan. En ze worden verpakt in losse teksten die uit de Bijbel bij elkaar gegrabbeld worden. Wees er voorzichtig mee. Wees er heel consequent mee. Want God wil het niet. Want wat moet hij dan doen als die profeten honger hebben en ze willen die eten, dat eten nemen? Dan zegt Elisa, neem wat meel. Wat is meel? Dat is de grondstof voor het brood. Beeld van het brood van Jezus, van het lichaam van Jezus. En doe het daarin en gooi het daarin. En dan wordt de soep, het eten wordt weer gezond. Geef plaats aan Jezus in je leven. U hoeft daar geen antwoord op te geven, maar ik wil dat graag dat je het als een vraag meeneemt. Neem je elke dag tijd om even, in ieder geval elke dag, echt intens met God bezig te zijn. Niet met hem naar voor hem zingen, niet voor hem praten, niet voor hem bidden, niet tot hem bidden, maar luisteren naar God. Luisteren naar de Heer. Dat bewaart je voor verkeerde dingen. Want op het moment dat wij geen woorden meer hebben en zeggen, ja Heer, ik heb nou, kijk even mijn klokje, ik heb nu, nou ik heb het net afgedaan, maar Heer, ik had nu, ja, ik heb nu 10 minuten gewacht, ik heb niks van u gehoord, dus ja, ik vind het nou toch wel een klein beetje vervelend worden. Ik ga nu maar een mooie cd opzetten en ik ga u eren met een lied. Het klinkt heel vroom. Heeft God dan gesproken? Of zijn wij misschien een beetje ongeduldig? Inderdaad, God gaat spreken op het moment dat wij hem verwachten. Denk daar goed over na. Advent, dan krijgt verwachting en de adventweken krijgen betekenis. Verwacht je dat God dit komende jaar 2017 gaat zegenen? Dat daar nieuwe dingen gaan gebeuren. Dat de kracht van God zichtbaar wordt voor zijn volk. Dat de kracht van God zichtbaar wordt in Ichters, hier, in deze plaats. Dat deze zaal te klein zal zijn aan het eind van het jaar om de mensen te bevatten. Ik geloof dat echt. God gaat dat doen, want dat is een belofte. Hij wil dat zijn huis vol wordt, maar niet om de hoeveelheid mensen. Nee, om wat er in die mensen is. Verlossing, bevrijding, overwinning. Van teleurstelling naar overwinning. Maar daar moet je wel iets voor doen. Daar moet je wel steeds, net als wat we in de verhalen in 2 Koningen lezen. Ik heb trouwens niet die verhalen allemaal gelezen nu. Maar ik wil u aanraden om dat thuis te gaan doen. Om Koningen, 2 Koningen te gaan lezen. En dan zal je zoveel dingen zien. Dat God in allerlei toonaarden antwoordt. Dat hij niet veranderd is. God is niet veranderd. Wij veranderen. Ze hebben wel eens een uitdrukking. Je moet met je tijd meegaan. Nee, alle tijd is van God. God begon met het scheppen van de tijd. Licht, er zij licht. Licht is een andere vorm van tijd. Een beetje technisch, maar dat is ook natuurkundig zo. Tijd is een dimensie. En God heeft die dimensie gemaakt. En God wil dat wij ons onderwerpen aan die dimensie. En soms is dat moeilijk. Hij die denkt ook wel eens, hoe lang nou nog, Heer, dat Koos dat begrijpt. Heb je nooit, hè? Of we denken het met elkaar. Ja, maar dat is typisch iets van mannen en vrouwen. We hebben verwachting van elkaar. Vrouwen kunnen dan in verwachting raken, mannen ook. Mannen kunnen geestelijk een verwachting hebben diep in hun hart. Waardoor ze gewoon zeggen van, nou, hoe lang nog, Heer, moet ik dat nou allemaal hebben en moet ik daar nog op wachten voordat mijn voorganger begrijpt dat, en vul dan maar in, of voordat mijn vrouw begrijpt dat, of voordat mijn man begrijpt, of mijn kinderen begrijpen dat, komt in alle toonaarden voor. Maar Elisa had een geheim ontdekt. Vader in de hemel, u antwoordt mij altijd. Hij gaat naar koningen toe en hij stuurt zijn knecht erop af en die koning is zwaar beledigd, want dan komt de jongste bediende van de koning komt iets vertellen. Terwijl die koning in vol ornaat op weg is. U kunt die verhalen allemaal lezen, prachtig. Schitterende verhalen, kan je van leren. God kijkt niet naar de buitenkant. God zegt niet hoeveel medailles heb je. Naaman moest al zijn medailles afleggen. Hij moest een zwaard van zijn middel doen. Hij moest zijn kleed afdoen. Hij moest de onderscheidingen moest hij afdoen. Hij moest 7 keer onder in een modderige sloot. Want de Jordaan, als je de beschrijving ziet, dan was dat daar een plek waar de Jordaan kan op sommige plekken modderig zijn. En dat was zo. En hij gaat 7 keer onder en hij komt genezen boven. Halleluja. En dan is hij nog dankbaar. En dan wil hij natuurlijk belonen, want zo zijn mensen. En Elisa zegt, nee, ik wil niet beloond worden. Het is de Heer die het doet. Ik ben maar een instrument. Het is God die het doet. En zijn knecht Gehazi, waar hij nogal met lastig had, een van de bijbelschoolstudenten van zijn groepje, die komt en die denkt, nou, daar kan ik een slaatje uitslaan. En hij wordt meelaats als straf van God, omdat hij zijn hebzucht boven het wonder van God stelde. Je kent dat verhaal. Het zijn eigenlijk allemaal preekjes in één vandaag. Maar ik wil wel dat je goed onderscheid maakt. Wat je ook hebt in je leven aan ziekte, pijn of nood, geestelijk of lichamelijk, God wil de melaatsheid van je afnemen. God wil de ziekte genezen. God wil je pijn herstellen van je pijn. Hij wil je volkomen vernieuwen. Maar je moet 1 ding doen. Je moet wel naar hem toe gaan zoals je bent. En al je eigen vermeende dingetjes afleggen. Dat is moeilijk. Ja, Heer, maar ik kan leuk schilderen. En mag ik dat dan niet meenemen? Dan zegt de Heer, joh, kijk eens naar 1 bloem of 1 vlinder. Kan jij een schilderij maken wat in de schaduw kan staan van die ene vlinder? Kan ik niet. Jouw schilderij, ik zie het al, dat al die musea ineens al die schilderijen gaan vliegen. Dat zou wel een leuk gezicht zijn. Maar God zegt, nee, ik ben de kunstenaar, ik ben de schepper. Ik spreek en het is er. En hij ziet je nood. Hij ziet je vragen. Hij ziet je eenzaamheid. Hij ziet je verdriet. Hij ziet waarin je teleurgesteld bent. En hij zegt, ik wil jou leven, net als van de Aman, helemaal reinigen. En Elisa zegt eigenlijk alleen maar, ik wil niks hebben. Want het komt van God. Dat is zoals God werkt. En wees daar heel zorgvuldig in. Als u iets doet, doe het als voor de Heer. We hebben zo de neiging om toch een beetje naar de buitenkant te kijken. Die man of die vrouw die zo graag mee wil tellen en ook eens een keer uitgenodigd wil worden. Vraag je ogen te openen aan God. Vraag of God je laat zien wie nood is. Zoals die mensen die Elisa bezig kwam. Die Tsunamitische. Die zo graag nog een kind wou. Terwijl ze al over de 40 of 50 was misschien. Ja, 50 zal ze geweest zijn. Nou, dat is niet de normale leeftijd waarop je zegt, nou, ik verlang zo naar een kind. Maar haar nood was dat ze geen zoon had. En dan gebeurt er nog wat met die zoon ook. En God doet dat door een wonder ook weer goed, maakt het door een wonder weer goed. Halleluja. Wat een liefde van de Heer. Dank God dat Hij nu vanmorgen, en dat is mijn boodschap, Hij verandert teleurstelling in overwinning. Als we niet kijken op wat voor ogen is, maar als we kijken naar wat God heeft gedaan aan het kruis. Als Jezus dat gewild had, en als de Vader dat gewild had, had hij zo van het kruis af kunnen komen. Was de hele wereld verloren geweest in schuld. Want dan had het oordeel op de wereld gekomen. Dan was hij niet het lam geweest wat het had gedragen. Had je over nagedacht? Ik hoorde van de week iemand tegen me zeggen, als God liefde is, waarom liet hij dan zijn eigen zoon zo sterven? Denk er maar eens goed over na, dat is erg als iemand dat niet ziet. Want als hij van het kruis afgekomen had, had ik moeten sterven. Dan moeten wij sterven. In zonde. Zonder verlossing. En wij mogen weten dat we verlost zijn van onze zonde. God heeft ons nieuw gemaakt. Elisa was niet een man die keek naar de buitenkant. Hij wekt doden op. Hij maakt dingen weer gezond. Hij geeft kracht. Hij openbaart de kracht van God. De drijvende bijl. Ik heb daar een keer eerder over gesproken. Die bijl, dat ijzer van de bijl, die schiet van dat hout af. IJzer was in die tijd heel kostbaar, want dat moest gemaakt worden door een smid. Dat moest door het vuur. Daar waren allerlei vijven en zessen, er waren allerlei moeilijke dingen voor nodig. Maar die houten stelen, ja, er waren hele borsten. Dat was niet zo moeilijk. Hij had het geleend. Een geleende bijl. Hebben wij ons leven ook niet geleend van God? Heeft God niet gezegd, er is niks van jou? Je bent een tempel van mijn geest. Ik heb je het leven gegeven, doe ermee wat ik wil. En gooi het niet te grabbel. Geleend. Maar dat kan ook met gaven gebeuren. Je kan ook gaven en geloof kan je lenen. Je kan doen alsof jouw geloof hetzelfde is als de opdracht die een ander heeft. Dan bega je een grote vergissing, want God heeft een plan met ieder leven. Met ons allemaal zoals we er zijn. En dat is verschillend. Plan met hij die was anders als Gods plan met mij. En hij bracht ons samen en dat werd weliswaar één plan, maar we zijn wel verschillend een beetje. Ja, toch? En dat geeft helemaal niet, dat kan voor u ook zijn. Maar zo zit je ook in de gemeente. Leun en leen niet elkaars geloof en leun niet te veel op elkaars bijzondere dingen, maar ontvang het van God. Want als het geleend, omdat het geleend was, ging hij op een gegeven moment hakken en stond hij alleen met die bijl zonder, met de stok zonder bijl eraan. Hij verloor zijn scherpte, hij kon niks meer doen. Ook wij kunnen onze scherpte verliezen. Ook wij kunnen onze daadkracht verliezen. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Niet allemaal tegelijk. Kijk, in die hoek zijn veel handen iedere keer. Maar Gods geest heeft ons allemaal kracht gegeven om de bijl, het leven wat we gekregen hebben, aan hem te geven. En aan te wijzen waar het in het water gevallen is. Hoe vaak vallen dingen in het water? Dat is een uitdrukking, hè? Het is in het water gevallen. Ik had het zo goed bedoeld, maar het is helemaal in het water gevallen. Ik had een etentje gemaakt en de oven stond te hard en ik zag alleen maar nog een zwarte korst. En het ging aan de buitenkant roken, toen voelde ik al een beetje nattigheid. En het etentje is niet goed gegaan, het is in het water gevallen. Ja, zulke soort dingen. Of je gaat lekker op vakantie, je bent net 10 kilometer van je huis, je ziet ineens dat de auto trekt aan het stuur en, oh ja, lekker band onderweg. Het valt in het water, want we wilden nou juist net op tijd zijn. En dan kom je niet op tijd, want de band moest verwisseld worden en al die dingen meer. In het water vallen van dingen. Teleurstelling, waar ik mee begonnen ben. Hoe kom je tot overwinning? Door te zeggen, Heer, daar is het gebeurd. Wilt u mij helpen? Wilt u wijsheid geven? En dan gebeuren er dingen waardoor God zijn hand uitsteekt vanuit hoeken, gezichtshoeken, van mensen die wij nooit verwacht hadden. Dan belt er ineens iemand op en die zegt, joh, ik heb gehoord dat jouw zoon of jouw dochter of dat die en die, dat die wat nodig heeft. Kan ik misschien helpen? Soms uit hoeken waar ik het niet van verwacht. Niet soms, heel vaak. En dat is wat ook met die vrouw waar hij die het over had gaat gebeuren. Dat euthanasieformulier heb ik geestelijk verscheurd. Verscheuren we ook geestelijk. Dat willen we ook niet. Want het wordt op het ogenblik door de grondwet ondersteund. Maar we willen dat niet. We willen geen dood in dit land. We willen leven. En Elisa was een levenbrenger. Wilt u zo uw leven helemaal in Gods hand leggen. Haal dan de man Gods erbij. Haal Jezus. Niet halen erbij, want God zegt, ik ben er. Ga naar hem toe, want hij is er. Dat is dan het kenmerk dat teleurstelling, elke teleurstelling overwinning gaat worden. Ga de mensen vergeven als je hierin concreet, als je hier iemand tegenkomt waar je wat mee hebt. Ga zeggen, God verandert niet, zijn liefde verandert niet. Ik geef je een hand, kom alsjeblieft, blijf dicht bij de Heer. En ga je liever naar Hour of Power kijken of een ander programma thuis? Prima, ik zegen je. Als je wil bellen en koffie wil drinken en gewoon eens eventjes contact wil hebben, ik ben er voor je. Dat zijn de dingen die God wil. Indien gij liefde hebt onder elkander, daaraan zal de wereld weten dat we kinderen God zijn. Echte liefde. Echte liefde kijkt niet naar de buitenkant, maar kijkt naar het hart. En daarin wil ik graag de zegen van God ook vragen. Ik heb een aantal dingen genoemd. En dat is teleurstelling over hoe je met mensen omgaat. Teleurstelling over wat de dingen die gebeurd zijn. Teleurstelling van dingen die niet uitgekomen zijn. Teleurstelling door ziekte of pijn wat in je leven gekomen is. En dan doe ik, ga niet een uitgebreide uitnodiging houden. Maar ik wil wel vragen. Ga vandaag niet weg. Voordat de rimpels waar de bijl gevallen is van jouw situatie bij God bekend gemaakt is. Als je aanwijst waar het gevallen is, doet God het onmogelijke. Het ijzer komt bovendrijven. Nou, ik ben een gelovige, dus ik denk, nou, dan ga ik het eens proberen. IJzer in het water gooien, het is bij mij niet gelukt. Nog. IJzer kon niet bovendrijven. Weg is weg. IJzer zakt. Maar dat is de natuurlijke wereld. Zo moeten we het ook niet uitleggen. God doet het onmogelijke. En hij geeft ons kracht om verder te gaan door dat wat we niet verwacht hadden, soms uit een hoek waaruit we het ook niet gedacht hadden, nieuw leven gaat geven in ons leven. Gaan we dat beloven? Ga je daar vanaf vandaag je voor inzetten? En als er iemand is die daar vragen over heeft, die daar gebed voor wil, ik neem aan dat jullie een gebedsteam hebben, dat je iets gaat doen, dan wil ik graag dat we de dienst straks gaan afsluiten en dat we dan ook daar korte metten mee maken. Alles wat uit het ijzer wat gezonken is, voortkomt, hè, dat is het vlees. IJzer is het beeld van de mens, mensenwerk. Al het mensenwerk kan kapot gaan. Maar God maakt heel. Breng het bij Jezus vandaag. En het antwoord op mijn eerste themavraag was: verander vandaag teleurstelling en overwinning door het bij Elisha te brengen. Elisha betekent hetzelfde als Jezus. God is redding. En Yeshua betekent God is redder. Hij was niet de redder, maar hij was bekend met de redding van de redder. Hij was het type daarvan. Neem dat van de week mee. Doen we dat? Ik wil graag besluiten. Ik wil graag aan jou ook om erbij te komen.